Goedenavond allemaal, fijn dat u bent. Deze avonden waarin we met elkaar gaan nadenken over geestelijke verleidingen in de eindtijd. Ik wil eerst u al een hele gezegend 2018 toewensen. Misschien maken we het eind niet mee. Misschien zijn we boven. Dan komt de Heer ons halen. Want als je kijkt naar de dingen die vandaag om ons heen gebeuren. En als we het hebben over geestelijke verleiding in de eindtijd. Dan moeten we een aantal dingen ons goed realiseren. Dan heeft de Bijbel het niet zozeer over de wereld. Dat is eigenlijk ook nooit in de Bijbel zo geweest. Als je naar het Oude Testament kijkt, dan had God een volk voor zich. En dat volk was Israël. En dat volk had hij afgezonderd van alle andere volkeren in de wereld. En die andere volken liet God, zegt Handelingen 17, liet God op hun eigen wegen gaan. Of Handelingen 14 is het, weet ik. God liet hen op hun eigen wegen gaan. God had geen bemoeienis met de volken. Waar God bemoeienis mee had, dat was zijn volk. En het hele trieste is dat zijn volk eigenlijk elke keer wordt opgeroepen, de profeten worden naar Israël toegestuurd, om zijn volk tot bekering te brengen. Om zijn volk te veranderen. Al die oproepen van bekering van Johannes de Doper, van de profeten die gestuurd zijn, Israël bekeerde zich niet. Israël veranderde niet. Het frappante is dat de Heer Jezus datzelfde zegt over ons. Aan het eind. Vlak voordat hij terug zou komen. Zo goed als hij zegt over Israël dat het volk verleid is en dat het bestaat uit verleiders. En dat zagen we ook in de tijd van de Heer Jezus. Zo vindt dat vandaag de dag ook plaats. Dus als we hebben over geestelijke verleidingen. Dan bedoel ik, een verleiding die er plaatsvindt binnen de kerk van God. Het oordeel begint bij het huis van God. De Heer Jezus is nooit buiten de grenzen van het land Israël geweest. Hij heeft altijd tegen diegene gesproken die zeiden, wij zijn Gods volk. Maar God zag het anders. En de Heer Jezus zag het anders. Er is één ding, als het echt over verleiding gaat, dan gaat het eigenlijk hier om. Dat het om gaat dat ons hart aan Jezus toebehoort. Hij heeft ons gekocht. Dat onze liefde naar hem uitgaat. Dat hij belangrijker voor ons is als de stemmen die we horen, ook binnen de theologie in Nederland en binnen deze wereld en waar ook. In 2 Korinthe 11, u mag het wel even opslaan, vers 3, dat heb ik zo'n beetje aangetekend als een tekst die je een beetje als centraal uitgangspunt kunt nemen. Dan zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 3. Ik vrees, ik ben bang, dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Ziet u? Nog eventjes wat Paulus zegt. Ik zeg met mijn eigen woorden. Paulus zegt, ik ben bang dat jullie anders, jullie gedachten, jullie denken, jullie geestelijk denken, wordt afgetrokken van het denken van Christus. En zeggen, dat is de verleiding van de slang. Dat was het al bij Eva. Kom ik zo nog wel even op terug. Maar daar gaat het om. Onze loutere toewijding aan de Heer Jezus. En dat wil Satan niet. Hij wil dat we ons toewijden aan onszelf, aan allerlei zaken. Maar je eigen, je leven echt toewijden aan de Heer Jezus Christus. Zeggen, Heer, mijn hart, het behoort u toe. Mijn leven is van u, ik hou van u, ik heb u lief, ik wil u dienen. Ik wil u de eerste plaats geven in de praktijk van mijn leven. Die loutere toewijding. En Paulus, nogmaals, we zien het hier ook weer, hè. Paulus schrijft het aan een gemeente. Hij schrijft het aan de Korinthe. Hij schrijft het aan het begin van de gemeente. Toen al die gemeenten nog maar net waren ontstaan. Toen zei hij al, ik ben bang dat bij jullie hetzelfde gebeurt als wat bij Eva gebeurde. En Satan is daar een meester in. Satan is daar een meester in. Hij heeft duizenden jaren ervaring om mensen bij God en bij de Heer Jezus vandaan te houden. Anderen hoeven het niet eens aan ons te merken. Je kunt gewoon naar de dienst gaan. Je kunt naar de kerk gaan, naar een samenkomst. Je kunt de Bijbelstudies bezoeken. Maar is ons hart bij de Heer Jezus? Gaat ons hart naar hem uit? Als dat niet meer het geval is, als andere dingen de plek innemen die de Heer Jezus in ons hart hoort in te nemen, dan moeten we terug. En gelukkig kan dat. Het is niet hopeloos, zo bedoel ik het niet. Maar we zien dat hier al, dat Paulus hun dat verwijt. In de wereld weten we dat er begeerte is. Begeerte van de ogen, een hoogvaardig leven, begeerte van het vlees. Dat is allemaal in deze wereld. Wij leven in een wereld die, ja, je ademt haast de verleiding in als je in deze wereld rondstapt. De verleiding die je ziet op internet, in de reclames. Reclames worden gemaakt om u en mij te verleiden tot aankoop van dingen die anders nooit zou komen, want daar heb je dan reclame voor nodig. Want je kijkt immers de folder van Albert Heijn en zeg je, nou, dat kan ik wel gebruiken, dat en dat, of niet? En dan ga je naar de supermarkt, of je wordt door je vrouw naar de supermarkt toegestuurd. En dan krijg je een briefje mee. En dan kom je nog heel veel leuke andere dingen tegen. Dan kom je veel meer thuis dan dat je gedacht had. Dus er gaat van deze hele wereld gaat toch een bepaald soort verleiding uit. Maar dat bedoel ik dus niet vanavond en ook de volgende avonden niet. Ik bedoel het dat wat speciaal geestelijke verleiding is. En we gaan lezen uit... En daarbij moet ik even zeggen dat de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Hè? Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, het is onmogelijk tegen zijn discipelen dat er geen verleidingen komen. Het is onmogelijk dat je leeft in deze wereld en verleidingen krijgen je niet te pakken. Dus ze zullen komen. En zelfs iemand als Paulus was daar onderhevig aan. Dus het gaat er niet om, we kunnen die verleidingen niet ontlopen, dat bedoel ik maar. Paulus. Als wij zouden zeggen, u zou zeggen, het is mij nog nooit overkomen, ik weet niet wat je bedoelt. Hè? Nou, dan heb ik toch wel een paar vraagtekens. Als we niet weten dat we worden aangevallen door allerlei verleidingen op ons geestelijk leven en op onze dienst en onze liefde voor de Heer Jezus, daar worden we op aangevallen. Daar is het Satan juist om te doen. Hij schrijft in 2 Korinthe 2 vers 10 bijvoorbeeld, dat hij iedereen wil vergeven, dat hij dat doet voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan geen voordeel zou behalen, want zijn gedachten, zegt Paulus, die zijn mij niet onbekend. Dus Paulus, de gedachten die de Satan had, die waren Paulus niet onbekend. Hij wist dat Satan probeerde om in zijn geest de gedachten van Satan een plaats te geven. Dus laten we niet zeggen dat overkomt ons niet. En ik ga het niet allemaal uitspitten, maar als u de versen daarvoor leest, hè, waar het om gaat bij Paulus, dan zie je dat Paulus ongerust was geworden, omdat hij een afspraak had gemaakt, omdat hij Titus ergens zou aantreffen, en Titus was niet gekomen. En dan gaat het malen in de gedachten van Paulus, en dan gaat hij denken, zou Titus wat overkomen zijn? Dan gaat hij zich zorgen maken. Zegt hij, Titus zou toch ook niet gedood zijn? Titus zou toch, waar is Titus gebleven? En dan komt hij tot de ontdekking dat er in zijn geest een infiltratie komt van ongerustheid. En dat het moeilijk voor hem is om die ongerustheid echt in handen van Christus te leggen. En erop te vertrouwen. Zijn gedachten, zegt hij, zijn niet onbekend. We gaan kijken naar wat de Heer Jezus over deze tijd zegt. Een aantal versen uit Matteüs 24. En ik zal hier en daar een beetje onderstrepen, een beetje de nadruk op leggen. Dan weten we waar het om gaat. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. Ik zal daar later nog wel even op terugkomen. Maar hou even in gedachten in wat voor situaties dat is. De Heer Jezus is niet meer welkom, laat ik me even in onze tijd houden. De Heer Jezus is niet meer welkom in de kerk. Hij is niet meer welkom om in de tempel daar om daar te corrigeren. Om zijn woord daar te houden. En ze wil hem uit die tempel weer. Hij mag daar niet inkomen. Dus hij vertrekt. En dan komt het. En zijn discipelen kwamen tot hem. Om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Dat is het uiterlijke gebouw. En hij antwoordde en zei tot hen. Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg jullie. Er zal hier geen steen op de andere gelaten worden. Die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden ze, zeg ons, wanneer zal dat gaan gebeuren? Geschieden. En wat is het teken van uw komst en van de voleindende wereld? En als de Heer Jezus dus over zijn komst heeft en over de voleinding van de wereld, dan zegt hij tegen zijn discipelen, niet tegen de wereld, niet tegen de Israëlieten, maar tegen degene die hij gekocht heeft, die van hem zijn, waarvoor hij naar het kruis is gegaan. Dus tegen zijn volk, degene die de zijne zijn, zegt hij tegen zijn discipelen, alleen tegen zijn discipelen, zegt hij tot hen, zie toe dat niemand jullie kan verleiden. Het is het zinnetje wat in de tijdrede van de Heer Jezus over deze tijd het meeste voorkomt. Hij herhaalt het 3 keer. Ik zal het ze u voorlezen. Want, en dan zegt hij, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Het is dramatisch wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt, het grootste gedeelte zal worden verleid. De velen zullen worden verleid. De rest niet. De meeste wel. En er zullen velen komen. Het grootste deel. En ze zullen komen in mijn naam. Ze zullen zeggen dat ze namens mij spreken. En ze zullen velen verleiden. Dat vind ik dramatisch. Als je dat goed realiseert. En Jezus zegt dat dat de tijd is. Die er zal zijn, vlak voordat hij terugkomt. Vers 11. En vele, heb je het weer hetzelfde, vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen. Weer, hè? Vindt u dat niet verschrikkelijk? Binnen ons, dat de Heer Jezus zegt, de wetsverachting neemt toe. Dat betekent, en Judas schrijft er ook over, dat het gezag van de Heer Jezus, het gezag van zijn woord, dat naar de streep toe komt. Judas zegt in zijn brief, ook over deze tijd, en zullen in deze tijd, zegt hij, ik had jullie willen schrijven over ons gezamenlijk heil, maar omdat er al zoveel mensen zijn die hun enige Heere en Heerser Jezus Christus verloochenen. En die zeggen, het is toch allemaal genade. Dat. Die tijd. We gaan verder. Vers 4. De liefde van de meesten zal verkillen. Vers 24. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Let op. Ik heb het tegen jullie gezegd. Ik heb het tegen jullie gezegd. Dat grijpt me aan. Daar ging het Jezus om. Dus de uitverkoren, bedoelt hij degene, niet die uitverkoren zijn tussen de hemel of voor de hemel of de hel, want die uitverkiezing heb je helemaal niet. Maar degene die uitverkoren zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Degene die uitverkoren zijn om de erfenis met Jezus Christus te delen. Degenen die zelfs uitverkoren zijn om te lijden in deze wereld. Zegt, ze kunnen jullie niet. Ik heb het gedaan. Ik heb die uitverkoren, als het mogelijk was geweest, zouden zij zelfs verleid worden. Zo ligt het op onze stoep, zo dichtbij is het. De eindtijd is een tijd van verleiding. En ja, u kunt het zich voorstellen, als Satan macht krijgt van God, als het aan Satan wordt toegestaan dat hij in de naam van Jezus allemaal wonderen en tekenen en dingen, maar we komen er nog wel op terug bij charismatische verleidingen, als hij dat allemaal mag doen, ten koste van de toewijding aan Jezus, dan heeft de kerk een groot probleem. Een groot probleem. Als je naar Israël kijkt vroeger, dan was het al zo dat God zei tegen de Israëlieten, weet je, jullie zijn mijn volk, maar als jullie je gaan vermengen met de wereld, als jullie gaan vermengen met de andere volkeren, als de meisjes of de jongens uit Israël gaan trouwen met meisjes die mij niet kennen, die een andere godsdienst brengen, dan brengen ze die afgoden in hun huis. Ja? En dan gaat het niet gebeuren dat die meisjes zich zullen gaan bekeren tot de Heere. Daar zijn andere dingen voor nodig. Maar het zal wel gaan gebeuren dat ze jullie gaan verleiden en dat hun afgoden jullie hart van mij zullen gaan aftrekken. Dat zegt God. Dus als jullie daar komen, trouw niet met zulke meisjes. En daarom moeten jullie wat doen. U hoeft het niet op te zoeken, noteer het maar even, want anders bladeren we er heel over in de Bijbel. God zegt in Exodus 34, wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt en zij haar goden overspelig nalopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van hun goden verleiden. God zegt niet dat het andersom is. Maar God zegt, dat gaat er gebeuren. Dat gaat er gebeuren als je denkt, nou ja, het valt allemaal wel een beetje mee. En daarom had God tegen de Israëlieten gezegd, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten in je kleed een gedenkkwast maken. En die gedenkkwast, daar moeten blauw-purperen draden in zijn. En als je nou loopt, je wandelt als volk van God en je kijkt naar die draden, dan moeten die draden jou eraan herinneren dat je bij Gods volk hoort. En dat je niet van deze wereld bent. Je bent anders, je hoort bij het volk van God. In Numeri 15 vers 38 kunt u het vinden, ik lees het even voor. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen dat zij zich gedenkvast te maken aan de hoeken van hun kleren, van geslacht tot geslacht. En dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauw-purperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn. Je moet ergens aan denken. Als gij daarnaar kijkt, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken. En die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen. Dat gij u daardoor tot overspel zou verleiden. Dus hier zien we. Het is eigenlijk zo logisch. De Heer Jezus zegt, als je je eigen hart volgt en als je je ogen volgt en als je je eigen gedachten volgt, dan zit je al gauw verkeerd. Dan zit je al gauw aan de verkeerde kant. Zou verleiden. Opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor God. En voor ons als nieuwtestamentische gelovigen geldt in principe hetzelfde. We moeten niet denken dat een verkeerde leer of verkeerd onderwijs of een verkeerde uitleg van de Bijbel, dat het geen gevolgen heeft op ons denken of op onze verhouding tot de Heer. Als mensen vandaag de dag zeggen van ja, weet je, we kunnen best als kerken kunnen we best samen gaan. En jij mag wel gerust denken zoals jij denkt. En een ander, ik mag denken zoals ik denk. We weten dat wel een beetje. De dingen zijn denk ik voor jullie ook wel redelijk bekend. Zo van, nou ja, als u wilt dat je mag best anders denken over het samenwonen. Maar wij denken daar ook weer wat anders over. Je mag best anders denken over de opstanding. Ik denk er anders over. U mag geloven in een letterlijke opstanding van de Heer Jezus. U mag denken over Jona, dat Jona in de vis geweest is. Maar wat maakt het uiteindelijk allemaal uit? Het hoort bij de veelkleurigheid van de wijsheid van God. Nou, vergeet het maar. Daar hoort het niet bij. Zo sprak de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zei niet, het maakt niet uit of Jona drie dagen of drie, of Jona wel drie dagen in die vis is geweest. De Heer zei, het maakt uit. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten was in het ingewand van de vis, zo zal de Zoon des Mensen drie dagen en drie nachten zijn het hart van de aarde. En dat ga ik nu verder niet uitleggen. Maar dan moet Jona maar eens lezen hoe die was in het ingewand van de vis. Dan weet u hoe Jezus was in het hart van de aarde. En dat gejuicht heeft dat het volbracht was. En God geprezen heeft om zijn verlossing. Een heel ander iets. Dat is een heel ander iets. Dus het gebeurde al heel gauw. Ik vermaan u, broeder, zegt Paulus, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen, want zulke lieden dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Weet je, als je in de gemeente bent en je houdt vast aan het woord van God en zegt, ja, maar zo staat het er. Dan, weet je wat ze zeggen? Dan zeggen ze tegen je, Bert, je bent iemand die verdeeldheid zaait. omdat je niet kunt meebuigen. Je bent iemand die op een bepaald standpunt blijft staan. En Paulus zegt het precies andersom. Hij zegt, als je de leer niet brengt die ik heb gebracht, als je niet vertelt wat de Bijbel vertelt, dan misleid je de mensen. En dan dien je niet onze Heer Jezus Christus. En dan ben jij de veroorzaker van de oneenigheid in de gemeente. Niet degene die vasthoudt aan het woord van God. Maar degene die juist zo'n andere leer krijgt en met een schoon klinkende en vrome taal de mensen verleiden. Nou, even om het volgende in te leiden. Die verleiding die begon natuurlijk al bij Eva in de hof. En als u een beetje weet wie de Satan is, en u moet het maar eens nalezen in Ezechiël 28 en in Jesaja 14, daar vindt u het beeld van de Satan, van de duivel. En dan moet u die twee beelden proberen samen te brengen. In Ezechiël 28 is er sprake van dat God, als het ware, dat God de Satan een hoogste plaats daar in de hemel had gegeven, boven alle engelen. Er staat daar in Ezechiël 28 dat de Satan een beschuttende cherub was. Hij was een cherub die zijn vleugels uitspreidde over alle dienstknechten van God. En dat woord beschutten, in het Hebreeuws, je mag het ook gaan vertalen met hij bakende alles af. Hij had verantwoording over. Over dat geschapen, de dingen die God geschapen had. God plaatste hem, staat daar, in de Hof van Eden, in het hemelse paradijs. Zoals God Adam in het aardse paradijs plaatste. En zoals God tegen Adam had gezegd: Adam, ik geef jou de verantwoording over de hele schepping. Jij moet de schepping bewaren. Datzelfde woordje, dat kun je ook, dat woordje beschutten, kun je ook vertalen met bewaren. Je bent een bewarende cherub. Zo hoog dat we in het Nieuwe Testament lezen in Judas, dat de engel Michael, de aartsengel voor het volk Israël, geen smadelijk oordeel tegen de Satan durfde uitspreken. Zo'n hoge plaats had hij. Ik overdekte, zegt God daar, ik overdekte u met allerlei edelgesteente. En toen werd u trots op het werk wat ik had gedaan. Op dat wat ik u had gemaakt. En ik kwam in opstand en ik verbande u van mijn heilige berg. En dan gaat u ook begrijpen wat het betekent dat Satan daar zijn pijlen richt op Adam. Want hij ziet in Adam haast een beeld van zichzelf. En ze moet zien dat hij Adam te pakken krijgt. En hij weet, het zal hem niet lukken. Want Adam is degene geweest die God, door God zelf is gemaakt. Eva is uit Adam genomen. Adam uit het stof de aarde. En God heeft zijn levensadem in Adam geblazen. Adam wandelde met God. God sprak met Adam. Hij wist hoe moeilijk het was om datgene wat God tegen Adam gezegd had, om dat te breken. Adam had God lief. Je kon niet tussen de liefde van God en Adam komen. Maar Eva had het uit de tweede hand. Eva was wat gevoeliger en wat makkelijker te beïnvloeden. Dus de Satan zoekt Eva op. Genesis 3. Laat hem even lezen. niet helemaal uitweiden. Ik zet wat aantekeningen bij dit stukje. Vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld. Even dit. Dus Satan had het listigste dier uitgezocht. En een slang, u weet het, een slang dat heeft een gespleten tong. Dus als de slang gaat praten, praat hij altijd met een gespleten tong. Het lijkt mooi, maar het is het niet. Onthoud, dat is een makkelijk steuntje. Hij was de listigste. En als we even een sprong maken om dat zo even bij te voegen. Als Judas de Heer Jezus verraadt. Weet u wat er dan staat? Er staat dat de farizeeërs en de overpriesters met elkaar vergaderden hoe zij met list Jezus konden vangen. Er staat in het Lucas Evangelie, Lucas 22. En toen voerde Satan in Judas. Met list. En de Heer Jezus, hetzelfde beeld. De Jezus is de laatste Adam. Hij kreeg hem gelukkig niet te pakken. Maar dan zie je dat hele karakter. En hij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Daar heb je het, hè? God heeft zeker wel gezegd. Hij gaat heel een vrome discussie aan. En dat vinden we allemaal vandaag de dag ook om ons heen. Het is heel kenmerkend, hoor. Dus als mensen proberen om jou van gedachten te veranderen voor de dingen die jij gelooft en de dingen waar je je hart op hebt gezet en waarvan jij zeker weet dat ze van God komen, dan gaat een ander gaat een vraagtekens bij zetten. Zou God het nou echt zo bedoeld hebben dat een vrouw niet zou mogen preken? We zijn wel eens ergens geweest, Fie en ik, en zeiden we dat we bijbelstudies deden. En de eerste vraag die gesteld werd: doen er bij jullie in jullie groep ook vrouwen mee met die bijbelstudies? En je krijgt dan een beetje het idee dat je wat achterlijk bent als je zegt: nee, dat doen ze bij ons niet. Je moet een weerwoord hebben. Heeft God heeft zeker wel gezegd. Verstaan je het wel goed? Begrijp je het wel goed? Het was elke keer weer de verleiding van Satan ook bij de Heer. Die waren: indien dat zo is, als dat nou zo is, waarom? Nou, dat hele geruis, dat horen we vandaag de dag om ons heen. Gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang: van de vruchten geboomd in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. Nou, God had dat niet gezegd. God had helemaal niet gezegd dat ze die vrucht niet mochten aanraken. God had gezegd dat ze er niet van mochten eten. Dus eigenlijk breidt zij dat gebod van God ook nog een beetje uit. We zullen hem niet aanraken. De slang echter zei tot de vrouw: gij zult geenszins sterven, maar God weet dat in dagen gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Wat probeert de slang? Zo'n slang die probeert Eva uit haar toewijding aan God weg te trekken. Waardoor? Door wat haar ogen zien en door wat haar hart voelt. Ze hoort de taal van de slang. En die zegt: ja, maar die boom, moet je kijken naar die boom, dat is een goede boom. Dat heb je vast verkeerd begrepen. Kijk eens naar die vruchten van die boom. Heb je ooit een boom gezien met zulke mooie vruchten? En ze stinkt erin. Wie had haar verteld dat die vrucht goed was? Wie had haar verteld dat het een smakelijke vrucht was? Ze had er nog nooit van gegeten. Hoe wist ze hoe die vrucht proefde? God had gezegd: je moet er vanaf blijven. En Satan trekt even zo zijn occulte wereld binnen. Zij komt daardoor in een wereld die ze nog nooit had meegemaakt. Die ze nooit had gezien. Wat haar wereld niet was. Want het was de wereld van Satan. En zonder dat even begreep, want hij zegt dat natuurlijk niet. Zegt de Satan, moet je even kijken. God, je gelooft toch niet dat God dat bedoeld heeft? Dat God een zo'n mooie boom gaat schapen met scheppen met zulke mooie vruchten. En dat je er dan niet van zou mogen eten. Maar God weet dat je dan goed en kwaad gaat kennen. Die wereld ken je nou nog niet, Eva. Als jij van die wereld heet, dan ga jij goed en kwaad kennen. Dan kom je in mijn wereld. Dat was de verleiding. En zo ernstig was die. Dat daardoor de breuk kwam tussen God en tussen de mens. Tussen God en tussen de mens. De Satan zoekt altijd het zwakke. Met het volk Israël zocht hij Amalek, de achterhoede. Amalek zocht de achterhoede. Hij ging niet strijden, niet met open vizier. Maar bij de vrouwen en bij de kinderen. Gedenk wat Amalek u heeft gedaan op uw tocht. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed. Terwijl gij vermoeid en uitgeput was. En hoe hij God niet vreesde. Zegt Mozes, denk eraan. Denk aan Amalek. Hij zaait vertwijfeling. Hij spreekt geïnteresseerd over God. En hij wijst de weg naar het occulte aan. En hij zet de mens op tegen God. En soms krijgen we met de Satan te maken als een brullende leeuw. Maar we krijgen ook heel vaak te maken met hem alsof hij een apostel is. Alsof hij een dienstknecht van God is. Dienstknechten van God dienen gecontroleerd te worden. Aad van der Zanden zei eens een keer. Hij zegt, ik had een vriend en die ging een kerk binnen. Hij zegt, en de predikant, de prediker die ging voorlezen uit de Bijbel. Hij zegt, mijn vriend die pakt die Bijbel en die bladert een stukje mee. En er zit een man naast hem die zegt tegen hem, vertrouw je hem niet. Dan geloof je niet dat hij het... Hè? En hij zegt, en die dingen die het belangrijkste waren in de hele tekst sloeg hij net over. Hij zegt, toen was de dienst afgelopen en ik zeg tegen hem, nou, vertrouw me niet. Lees je Bijbel maar. Dus 2 Korinthe 11, noteer het maar even, vers 13. Want zulke lieden, zegt Paulus, zijn schijnapostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Dan hebben we het over begintijd van de kerk. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Het waren deze mensen in de begintijd van de kerk die zich verzetten tegen Paulus. Die zich verzetten tegen het woord dat Paulus bracht. Die zich verzetten tegen het evangelie dat Paulus van God had ontvangen. Tegen de boodschap die Paulus van God had ontvangen. Satans doel is altijd geweest om die breuk tussen de mens en God. Ja, om daar een zo groot mogelijke breuk tussen te zetten. Maar laten we nou eens goed nadenken. Als het nou de bedoeling van God is geweest en van de Vader. En de bedoeling van de Heer Jezus is geweest om door het evangelie die breuk te herstellen. Om verzoening met God te brengen. Om ons weer in het koninkrijk van God te brengen. Om ons het volledige, zelfs meer dan Adam te geven. Meer dan het paradijs. In een volledig herstel. Wat denkt u hoe Satan daarop zal reageren? Het is juist zijn doel om de mensen bij God vandaan te verwijderen. Dus het eerste wat hij wil, is dat niet het evangelie gebracht wordt. Je mag overal over praten. Maar alsjeblieft niet over het evangelie van Jezus Christus. Je mag zelfs praten over bekering. Maar zeg alsjeblieft niet dat Christus gestorven is voor de zonde van alle mensen. En dat je in het geloof naar de Heer Jezus toe kunt gaan. En dat je een kind van God kunt worden. En dat hij een verzoening is voor onze zonde en voor die van de hele wereld. En dat God mensen smeekt om zich met God te laten verzoenen. Weet je, je moet er iets anders bij verzinnen. Bijvoorbeeld, het is niet voor iedereen het evangelie. Dan heb je het al. Het is niet voor iedereen. Je moet uitverkoren zijn. Of je moet een speciaal iets hebben meegemaakt. Of je moet het licht hebben gezien. Waar vindt u dat in de Bijbel? Als God zo lief de wereld heeft gehad, omdat hij niet wil dat de wereld verloren zou gaan. Vrome, klinkende taal. De Heer Jezus verwijt het de Joden, die met hun hele vrome Joodse verzinsels de heiland zo tegenstond. Hij zegt, te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren, die leringen van mensen zijn. Ze komen niet van God. Dus het lijkt wel vroom, maar eigenlijk is het allemaal te vergeefs. Allemaal te vergeefs. En dat het evangelie niet voor iedereen is, dat is zoiets. En Paulus die verzet zich ertegen. Als in Paulus' tijd mensen zeggen van, weet je, het evangelie is wel goed, maar er moet eigenlijk nog een beetje bij. Weet je wat je dan zegt? Ik zeg het nu even mijn eigen woorden. Het evangelie is wel goed, maar er moet eigenlijk nog een beetje bij. Je moet zelf ook eigenlijk nog een beetje iets doen. Anders ben je niet behouden. Dan zeg je eigenlijk dat het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat door God is goedgekeurd en waardoor het gordijn in de tempel scheurde, dat het niet voldoende was. En in Paulus' dagen waren er mensen die zeiden ja, maar je moet je ook laten besnijden. Je moet je ook laten besnijden. Er komt toch nog iets bij. En zegt Paulus, in Galaten 1 zegt hij, het verbaast mij dat jullie je zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft. Laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Dat is keihard. Paulus die was heel erg scherp. Die bakende er precies af. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus, dit is het evangelie dat ik jullie heb gebracht. En dit is het evangelie waardoor jullie ook behouden worden. Als jullie tenminste zo vasthouden zoals ik het tegen jullie heb gezegd. En dan komt het evangelie, dubbele punt. Christus Jezus is gestorven voor jouw zonde. Dat is het evangelie. En als je daar wegneemt, als de theologen komen die zeggen, ach dat bloed, je kunt toch niet geloven dat dat bloed een bepaalde betekenis heeft. Dan zegt Paulus, zo iemand is vervloekt. Dat klinkt hard, maar het is wel zo. En als iemand zegt van, kijk eens naar jezelf, hoe is je leven? Er is toch nog zoveel dat ongerechtigheid is. En je doet toch nog zoveel zonde. Hoe kan jij zeggen dat je een kind van God bent? Hoe kan je zeggen dat jij in de hemel zult komen als je naar jezelf kijkt? Er is geen enkel evangelie dat Paulus gepredikt heeft dat heeft gezegd, je moet naar jezelf kijken. Gelukkig niet. De evangelie van Paulus is altijd geweest, Jezus alleen. Hij. Dat is de evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u hebben verkondigd, die zijn vervloekt. Zoals wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend op wat voor manier ook van hetgeen gij ontvangen hebt, al zou het een engel van God zijn uit de hemel, die zij vervloekt. Tracht ik dan mensen te winnen? Of God, zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. En dan heeft hij precies het verschil. Het evangelie dat Paulus verkondigde, was niet het evangelie van, nou ja, geloof nou maar dat de Heer Jezus voor je zonde is gestorven, dan kom je in de hemel. Paulus zegt, het evangelie dat ik verkondig is niet naar de mens. Je kunt er niet bij recht op blijven staan. Je gaat er helemaal aan. Het evangelie dat ik verkondig is evangelie waarin je ziet dat jij moet sterven, zodat Jezus kan leven. Christus is voor ons gestorven en is begraven en we zijn allemaal met hem begraven. Het evangelie dat ik jullie heb verkondigd maakt een einde aan jouw natuur, aan jou als mens, aan jouw trots en wie jij bent. En zet Jezus op de troon. En er is geen andere evangelie. En er is geen andere mogelijkheid. Het is niet naar de mens. Ik heb het trouwens ook niet van de mens ontvangen of geleerd. Ik heb het niet van Gamaliel geleerd. Maar doordat God Jezus Christus aan mij heeft geopenbaard. Op de weg naar Damascus. Toen zag ik hem. Toen vroeg ik, Heer, wie bent u? En toen zei ik, ben Jezus die jij vervolgt. En toen zag ik het, zegt Paulus. En ik werd blind en ik viel van mijn paard en ik lag op mijn knieën. Ik zei, God, ik ben verloren. Ik ben verloren. Ik heb u vervolgd, Heer Jezus. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik straf voor u, ik heb straf verdiend. Ik kan niet. En dan komt God en die zegt, Saulus, broeder. De Heer heeft uw zonde vergeven. Kun je dat begrijpen? Dat is evangelie. Een andere evangelie is er niet. Het is niet naar de mens. Een mens zou het ook nooit verzinnen. Een mens zou genoegdoening eisen. En God heeft alles gevonden in zijn zoon. Dat is de evangelie waardoor we behouden worden. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen gelukkig voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Ook zo'n soort andere evangelie. Het geloof moet je gegeven worden. Heb je er wel eens gehoord? Het geloof moet je gegeven worden. Staat nergens in de Bijbel. Nou, ze komen met de bijzeggen, staat in Efeze. Het staat er niet. Het staat er niet. En dat is precies wat de Satan doet. Hij gebruikt de helft van de zin, de helft van de tekst. Hij prakt er één klein stukje uit en zegt, kijk eens jongen, je kunt niet zomaar tot geloof komen. Het geloof moet je gegeven worden. Maar als je het hele verband zou lezen, zeg je, het staat er helemaal niet. Ik lees u de tekst voor. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, omdat niemand roemen. Wat Paulus zegt, jullie behoudenis door het geloof is een gave van God. Dat is wat Paulus zegt. Niet uit werken. En dat vindt u als het refrein in de hele schrift terug. Het is Gods gave. De Heer Jezus is Gods gave aan een verloren wereld. Dat werd al bekend bij zijn geboorte. U is heden de heiland geboren. U. Voor het hele, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. Hoewel dat hele volk, dat hele groot deel daar helemaal niet naar heeft getaald. Maar het viel wel het hele volk ten deel. Ze geloofden het alleen niet. Het geloof moet u niet gegeven worden. Nee, als hier staat. Je bent door genade behouden, door het geloof. En dat niet uit jezelf. Die genade dat je door het geloof behouden bent. Het is Gods gave. Niet door werken. Omdat niemand erom ziet hoe je zo'n tekst helemaal theologisch in eigen leven gaat leiden. Het volgende punt. Ik ben blij dat ik 3 avonden heb. En ik kan de volgende keer nog wel wat over deze ontwikkelingen op kerkelijk gebied iets vertellen. Maar laten we even kijken naar het welvaartsevangelie. wat we vandaag de dag zo vinden. Het evangelie waar je zegt van God is een goede God. God zal het dus nooit toestaan dat je lijdt. God, als je maar gelooft, dan heb je nooit een nadelig saldo op de bank. Dat is een beetje het welvaartsevangelie. Welke vader is er nu die zijn kinderen zou willen laten lijden? Nou, laat even heel scherp door de bocht komen, heel duidelijk. De Vader liet de Heer Jezus lijden tot een hoger doel. Als Christus niet had geleden, waren wij nooit gerechtvaardigd. En de Vader laat ons lijden voor een hoger doel. Het is het lijden van de tegenwoordige tijd dat niet opweegt tegenover de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Maar tjonge, tjonge, wat hebben de apostelen geleden? Wat lijden veel mensen in de islamitische wereld? En wat denken vaak, waarom grijpt God niet in? Wat lijden Gods kinderen in deze wereld? In deze wereld lijdt u verdrukking, zegt de Heer Jezus. Lijdt u verdrukking. En die lichte last en verdrukking, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te gaan bovengaand even gewicht van heerlijkheid. Omdat wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Christus ziet het lijden wat hem overkomt altijd binnen het raam van zijn toekomstige zijn bij God. Daar is het lijden voor. Waar heeft de Heer Jezus geleden? Hij heeft uit hetgeen wat hij geleden heeft de gehoorzaamheid geleerd. En heeft in dat lijden heeft hij zichzelf telkens meer en meer vernederd voor God. Totdat het zover was, hij zich vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Als God maar verheerlijkt werd. Ik tel mijn leven niet, zegt Paulus. Al word ik gevangen genomen en dan kom ik in Rome. Het maakt mij niet uit, al kom ik te sterven. Sterven is voor mij winst. Dat is andere taal. Dat is de taal van de Bijbel. Dat lijden, zegt Paulus, dat brengt me alleen maar dichter bij God. En daarom schrijft hij over dergelijke mensen die dat welvaartsevangelie verkondigen. Want ik ben blij dat je gewoon alles in de Bijbel vindt. Hè? Vindt u niet, dan heb je gelijk het weerwoord. Zegt in 1 Korinthe 4 vers 8. Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. Ja, was het maar zo dat gij koning geworden was. Dan waren ook wij nu koningen geworden. En dan gaat hij verder. En dan, hij zegt, en daar zie ik mij juist helemaal niets van in mijn leven. Paulus zegt, in mijn leven zie ik helemaal niet dat ik een koning ben. In mijn leven zie ik juist het tegenovergestelde. Het schijnt mij toe dat God onze apostelen de laagste plaats heeft aangewezen. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en zwervend leven. We verrichten zware handenarbeid, we worden gescholden. En wij zegenen, worden we vervolgd, wij verdragen, worden wij gelasterd, we blijven vriendelijk. We zijn als het uitvaarsel van de wereld geworden. Hoezo welvaartsevangelie? Wat een verleiding. En ik zal u echt zeggen, miljoenen zijn erin getruimd. Maar God corrigeert zijn kinderen. En God voedt ze op. En ze lijden en ze maken soms van alles mee. En daarin zijn ze het voorbeeld van de Heer Jezus. Worden ze gescholden? Ze schelden niet terug. Waarom niet? Omdat de zachtmoedigheid van Jezus in hen is. Worden ze vervolgd? Ze verdragen het. Want God is met hen. Een hele andere taal die we uit de Bijbel tegenkomen. Die we tegenkomen. En tenslotte, en u weet het wel, u heeft er vaak heel veel over gelezen, Bijbelkritiek. Kritiek op het woord van God. De kritiek die komt vaak, meestal trouwens, in de eerste plaats gewoon uit de wereld. Hoe kun je dat nou zeggen? Hier in Nederland, als het om Nederland gaat, de wetgeving in Nederland is zo aangepast. Dat we zeggen, ja, een soort discriminatiewetgeving. Als jullie niet precies doen wat wij willen, dan discrimineren jullie. Als jullie niet mensen die van God nog gebod willen weten, als jullie die niet accepteren, dan discrimineer je. Als je geen homo's wilt accepteren, dan gaat het niet eens om zijn kerk, want er zal geen christelijke kerk zijn die niet zal zeggen als iemand homoseksueel is, dan accepteren we zo iemand volop in de gemeente. Het gaat dan vaak meer om een zondige praktijk. En het gaat erom dat je gesprekken met zo iemand aangaat en dat er pastorale zorg voor zo iemand is. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar wij eisen onze plek op in de gemeente van God. Wij willen ons praatje kunnen houden. Wij willen het ook kunnen zeggen. Als het gaat om emancipatie. Je kunt toch in de gemeente niet meer volhouden als jij zegt van dat een vrouw niet op de preekstoel mag staan, niet de boodschap mag doorgeven, de Bijbel niet mag uitleggen en een man mag dat wel, dan discrimineer je. En ik zal je vertellen dat er steeds meer dit soort dingen uit de wereld, waarin de wereld verandert, gaan krijgen. Als we vandaag de dag zeggen, nou, ik ben een moeder en ik wil graag zelf voor mijn kinderen zorgen. Ik wil mijn kinderen een christelijke opvoeding geven. Ik wil haar de liefde van Jezus bijbrengen. Ik wil met mijn kind knielen als het kind het moeilijk heeft. Als het huilt en het komt uit de school, dan zeg ik, kom, we gaan naar de Heer Jezus toe. Ik wil mijn kind. Nee, weet je, dan gaan wij korten op uw uitkering. Dan gaan wij u hoger belasten. Want u moet uw kinderen brengen naar de dagopvang. We moeten ervoor zorgen dat anderen uw kinderen gaan opvoeden. Niet? We gaan het steeds meer krijgen. Dus de hele gang van deze wereld, wat de wereld wil opleggen, komt langzaam maar zeker de gemeente van God binnen. Wat blijft er over? Hoe houden we stand? Hoe houdt het vol? Daardoor. Doordat Jezus zegt, je kunt staande blijven als je de wapenrusting van God aanneemt. Als de helm van de zaligheid of de helm van het heil op je hoofd is. Dat wil zeggen, als je je bewust bent dat je Gods kind bent, dat je heilige bent, dat jij het voorwerp bent van het heil van God, laat je daar niet van afbrengen. Houd stand. Stand tegen de listige aanvallen van de duivel. Hanteer het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Zoals de Heer Jezus dat deed. De Heer Jezus vinden we exact hetzelfde als bij Eva. Hij zegt tegen de Heer Jezus, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Wie van u denkt dat de Satan niet wist dat de Heer Jezus Gods zoon was? Tuurlijk wist hij het. En Jezus zegt, nee, Satan. Een mens zal alleen leven van dat wat uit de mond van God komt. Niet uit jouw mond. En vervolgens denkt de Satan, nou, dan heb ik u. Want hij zegt tegen de Heer Jezus, hij neemt hem mee naar de tinnen van de tempel. Hij zegt, spring er vanaf, want er staat geschreven. En wat zou dat een geweldige overwinning van Satan zijn geweest? Als de Heer Jezus naar hem had geluisterd en hij daarvan afgesprongen was. En de Heer Jezus zegt, nee. Een kind van God verzoekt God niet. Een zoon van God weet dat hij de vader hem geen slang zal geven en geen stenen voor brood. Je zult de Heer je God niet verzoeken. En weet u, de Satan heeft het volgehouden tot het kruis toe. Bij het kruis, toen liepen ze nog om het kruis heen te brallen. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. En hoeveel mensen denkt u dat binnen de christelijke wereld vandaag de dag nog geloven dat Jezus van Nazareth de zoon van God is? Als ze het zouden geloven, dan zouden ze niet verbaasd zijn dat hij zei: storm, zwijg, wees stil. Dan zouden ze niet verbaasd over zijn dat hij doden opwekte. Dan zouden ze niet erover verbaasd zijn dat hij de zondaar vergaf. Het hele hart is uitgesneden. Velen zullen komen en ze zullen u verleiden. Laat u niet meelokken. Het is nog een kleine tijd, lieve mensen. Toen komt de Heer Jezus ons halen. Wij die in hem mogen geloven. De tijd, God laat dat niet lang meer toe. Want wat betekent het voor God als de kerk al geworden is, zoals Israël was in de dagen van de Heer Jezus? Dan moeten we dat tegen elkaar zeggen. En ik ga oproepen vast te houden in de liefde naar de Heer Jezus toe. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, ik wil u zo danken dat u in ons woont. En dat we het eigenlijk direct kunnen ervaren of wij in uw weg zijn of niet. Ik wil u zo danken dat u bij u het herstel is en dat u niet de verwijdering met de mens zoekt, maar de gemeenschap. En dat we met u mogen leven en dat we met u mogen wandelen, Heer Jezus. Ik wil u zo danken, Heer, dat al deze dingen die we vanavond hebben besproken en waarvan u hebt gezegd, let op, ik heb het tegen jullie gezegd. Ik heb het voorzegd, ik heb gezegd dat het zou gaan gebeuren. Dat ons duidelijk maakt dat we leven in de tijd vlak voordat u komt, Heer. En we zien er naar uit. Ons hart verlangt naar u. Om bij u te zijn. Heer, deze hele wereld, we zien dat u zo in de handen van Satan is. We zien zo ook in uw gemeente, in de kerk, Heer. We zien zo dat er dingen achteruit gaan. We zien zo dat er zoveel theologie wordt gevormd. Die afwijkt van uw woord. Waarin u zo duidelijke aanwijzing geeft en zo duidelijk zegt wat uw gedachten zijn. Ja, maar. Heer, vergeef het ons. Help ons om het heel zuiver en dicht bij u te leven. Ook al zal ons dat de smaad van mensen om ons heen misschien opleveren. Het maakt ons blij, Heer, als we die zekerheid hebben dat we dicht bij u zijn. Dat maakt ons gelukkig. Ik wil u danken, Heer, ook voor deze avond. Dank, Heer, dat u erbij wilde zijn vanavond. En dat uw woord zo helder en zo duidelijk is. We hebben u lief, Heer Jezus. U wilt ons helpen om dat blijvend te zijn. Om geen andere dingen boven tussen u en ons in te schuiven. Om het geloof vast te houden. Heer, en als we vanavond tot ontdekking zijn gekomen, misschien. Ja, dat er van alles tussen u en ons is ingeslopen. Dan mogen we naar u toe gaan en mogen we dat tegen u zeggen. En dan zal uw bloed ons reinigen van alle zonden. En dat mogen geloven en weten, Heer, dat u met ons meegaat elke dag. En dat u ons nooit begeeft en dat u ons nooit verlaat. We danken u, Heer, voor die zekerheid die we mogen hebben. Bewaar ons als we naar huis gaan. En als u nog niet gekomen bent, wilt u ons over 14 dagen hier weer bij elkaar brengen. Heer Jezus, uw naam zij geprezen. Dank u wel dat we ons aan u mogen overgeven. Dat u ons bewaart. Dat onze zekerheid in u is en in niemand en niets anders. Uw naam zij geprezen. Amen.
Thank you.